Wild van Flamenco, Wild van Afrika, Chris Dusjes, zo heet jouw boek.
Ja.
Ja. Bekend van Dieren in Nesten ook. Hè. Maar het is geen neerslag van Dieren in Nesten, voor alle duidelijkheid. Het is echt een verhaal over 8 of 10 fantastische Afrikaanse dieren.
8 min of meer, laten we zeggen, dieren die we denken goed te kennen. Al zit er 1 uitzondering tussen, de hyena-hond. Maar voor de rest denken wij te kennen de giraf, de olifant, de neushoorn.
En toch valt daar nog veel interessants over te vertellen.
De hyena ken ik toch ook?
Nee, maar het is een hyena-hond.
Is dat iets anders dan een hyena?
Dat is iets helemaal anders, ja.
Oké, je hebt gelijk. Ik ken het.
Ja, begin maar. Leg maar uit wat het verschil is tussen de hyena. Dat is iets tussen een hyena en een hond.
Nee, het is eigenlijk een beetje een ongelukkig gekozen term. Maar hij staat nu eenmaal zo in Vandalen. In het Engels heet hij wild dog. En dat doet hem meer recht aan, want het is een echte wilde Afrikaanse hond. En ik vind hem bijzonder fascinerend, omdat hij een ongelooflijk systeem van sociale zekerheid heeft. Die honden die leven in een roedel van 10 dieren. En je hebt dieren die ouder worden, dieren die gewond raken tijdens de jacht, dieren die verzwakt zijn, dieren die op de pups moeten passen. Wel, daar wordt voor gezorgd. Als de rest op jacht vertrekt, dan verscheuren ze een dier. En daar zijn ze trouwens keigoed in, want ze bijna 100% van hun jacht is succesvol. Bij een leeuw is dat ongeveer 30%.
Ah, ja.
En als ze dan terugkomen, dan worden ze aan de mondhoeken gelikt en dan braken ze het voedsel uit, zodat de ander het kan opeten.
Ik ben echt blij dat onze paella, dat is wat we vandaag gaan eten, nog niet warm is ondertussen, dat dat verhaal komt.
Ja. Ja.
En daar zeg je ook bij trouwens, als uw hond nog eens bij u thuis aan uw mond komt likken,
dan weet u meteen
wat er van u verwacht wordt.
Wat hij eigenlijk wil zeggen, veel mensen denken van, hij ziet mij graag. Nee, hij likt uw mondhoeken of uw hand, want een hond denkt dat een mens een dier is, een hond is met 3 koppen. Dus hij likt uw hand of uw mond om iets te krijgen. En vreemd genoeg krijgt hij altijd iets.
Ah, uit die hand komt dan een soort mond.
Ja, want het is vergelijkbaar met het pootjes geven.
Ja. Ja.
Veel mensen denken, mijn hond geeft mij een pootje, want ik heb hem dat geleerd. Dat is flauwe onzin. Want honden worden op een bepaald moment staand gezoogd. Denk aan het standbeeld van Romulus en Remus.
Ja.
De wolf staat recht.
En
de hond trapt met zijn pootje tegen de borstklieren, zodanig dat er melk uitkomt. Dus de hond weet al van
jongs af aan. Mijn hond is mij aan het melken.
Ja, hij weet al van jongs af aan, als ik een pootje geef, dan krijg ik iets. En mensen die denken dan van, ik heb mijn hond getraind, terwijl het net omgekeerd is. De hond traint de mens.
Ik ben blij dat
hij geeft hem een pootje en hij krijgt een koekje.
Sven en Chris, mag ik er even tussen?
Nee, maar...
Want de politie waarschuwt voor een dier. Op de binnenring rond Brussel, ter hoogte van kilometerpaal 27. Ik vind dat ze dan ook moeten specifieren welk dier het is.
We gaan dat straks horen. De volgende verkeersbericht is een dode hond ergens op dezelfde plek. Mijn grote honden die hebben aan de tafel. Sorry, Chris, sorry. Zeg die hyena-honden. Dat zijn wel interessante dieren. Want normaal, wat je zegt, van ze zorgen voor de zwakkeren. Normaal verwacht je het recht van de sterkste. Als je niet mee kan, heb je pech.
Ja.
Bij die hyena-honden is het precies omgekeerd.
Precies omgekeerd. En daar zijn ze de grote uitzondering bij de roofdieren. Als je kijkt naar de leeuwen bijvoorbeeld. We hebben erg veel respect voor de mannetjesleeuw, maar eigenlijk is hij te lui om te helpen donderen. En wanneer hij in een troep leeft, dan laat hij de leeuwinnen jagen. Hij kijkt erop en als de prooi is neergehaald, dan gaat hij vervolgens zijn leeuwendeel opeisen en moeten de vrouwtjes wachten tot meneer gedaan heeft.
Hmm. Ja, want een gepatenteerde luiaard eigenlijk. Hè? Bij de leeuwen is het mannetje het zwakke geslacht.
Zeker, ja. En een interessante theorie over... Kijk, leeuwen zijn... Van alle katten zijn ze de enige echt sociale katten. Ze leven in een troep. Dat zie je niet bij tijgers, dat zie je niet bij luipaarden. Laat staan dat je dat bij huiskatten zou zien. En er is lange tijd gedacht dat leeuwen gingen samenwonen om grotere prooien te kunnen pakken. Maar eigenlijk zijn ze daarvan aan het terugkomen en ze denken dat het iets te maken...
Wie, die leeuwen of de biologen?
Nee, de biologen.
Hè,
en ze denken dat het nu iets te maken heeft met de infanticide. Dat is een moeilijk woord voor het ombrengen van kinderen.
Het is kindermoord.
Ja, kindermoord. Kijk, als zo'n leeuwentroep, aan het hoofd daarvan staat een leeuw, een mannetje, maar dat houdt hij niet lang vol. Een jaar, hoogstens 2 jaar. Dan komen andere mannetjesleeuwen af om hem te verjagen. Op het moment dat ze hem hebben verjaagd, gaan ze systematisch de welpen ombrengen. Niet om ze op te eten, maar om ervoor te zorgen dat de vrouwtjes, die op dat moment niet meer zogen, opnieuw tochtig worden of krols worden.
Ja.
Want dan kunnen ze zichzelf voortplanten.
Ja, want zolang dat die vrouwtjes de zorg voor die jongen
zijn ze niet vruchtbaar.
Voilà, zijn ze niet beschikbaar.
En dus om die infanticide tegen te gaan, als ze met meer zijn, dan kunnen ze zo'n mannetjesleeuw verhinderen om hun welpen om te brengen.
Ja, ze hebben er allerlei trucs voor, hè? Ja. De moeilijkste is eigenlijk proberen om die jongen af te schermen. Een soort gevecht met die mannetjes.
Ja, het gevecht...
Of dat is echt riskant, hè?
Dat is heel riskant, omdat mannetjes natuurlijk veel groter en veel sterker zijn. Soms proberen ze de welpen weg te stoppen. En soms veinzen ze dat ze krols zijn, ook al zijn ze zwanger. Dus ze laten zich, dekken door het mannetje, die dan denkt van oké, ik heb mijn plicht gedaan. En mogelijk denkt hij dan ook dat de jonge welpen die daar liggen dan toch van hem zijn.
Echt dom als hij maar seks krijgt. Ja, maakt veel er niet uit. Dat seksleven van die leeuwen, dat is wel heel interessant, hè? Ja, die doen het, de frequentie waarmee ze het doen, is echt spectaculair.
Ja, daar gaan de meeste mensen hun ogen echt van rollen, omdat ze het, als ze het doen, doen ze het om de 5 minuten. Maar dat heeft ook een beetje te maken met hoe een katin, elke katin, bevalt en vruchtbaar wordt. Katten hebben namelijk wat we noemen een geïnduceerde ovulatie. De eisprong komt er op het moment van de penetratie.
Dus je moet er zelf aan beginnen.
Je moet er aan beginnen. En daarom dat in de volkswijsheid het bekend is als een kat krols is, en dat deed men vroeger, om ze te doen ophouden, stak men er een potlood in. En dat was het gedaan.
Spreek voor jezelf.
Heb ik nooit gedaan.
Echt?
Met de punt naar voren.
Nee. Allee, alstublieft. jongens, ja. rustig. Zeg maar, die leeuwen die doen het dan om de 5 minuten, maar dan dagen aan een stuk. Die bevruchting is goed lukt.
Ja, ze zijn heel moeilijk zwanger te krijgen. En dus wordt er gezegd... Het juiste getal schiet me nu even niet te binnen, maar voor elke welp die zijn eerste levensjaar haalt, hebben leeuwen het 2000 keer gedaan.
3000 keer.
Of 3000.
Staat er in je boek.
Ja, sorry.
Laten we ervan uitgaan dat dat juist is. Ik vind ook heel interessant, er is onderzocht wat leeuwinnen mooi vinden aan leeuwen. Dat zijn namelijk die manen. Maar je hebt dat in allerlei maten en soorten.
Ja, en Darwin, en ik weet dat ik bij jullie op glad ijs kom als ik Darwin in vraag durf stellen, maar die heeft geschreven dat leeuwen manen hadden om zich te beschermen tegen andere leeuwen. Als er gebeten wordt, dan gaan ze niet zo snel dood.
Ja, dat lijkt mij dom. Haar. Ook Darwin heeft domme dingen gezegd.
Ja, want dat klopt voor geen meter, want leeuwinnen gaan net zo hard op de vuist. En tijgers die gaan ook op de vuist.
Ja, en dan zouden zebra's ondertussen ook wel van die grote manen
natuurlijk
hebben.
Voilà, bijvoorbeeld.
Ja, en wij ook.
Maar wat blijkt, die manen zijn een uithangbord voor andere dieren. En in de leeuwenwereld geldt dat... jullie kennen allemaal die LP van Rod Stewart, Blondes Have More Fun. Ja. Bij leeuwen is het net het tegenovergestelde. Blondes Have Less Fun. Want blonde leeuwen...
Die
liggen niet goed in de markt bij de vrouwtjes. Vrouwtjes, ze hebben een proef gedaan, echt een hele mooie proef, met levensgrote leeuwenmannetjes die ze op de savanne zetten.
Plusje leeuwen, hè?
Plusje leeuwen.
Moffa.
Ja, echt waar. Ja, met verschillende soorten manen. Lange blonde, lange zwarte, korte blonde en korte zwarte. En wat bleek? Dat de vrouwtjes keer op keer de voorkeur gaven aan mannetjes met ferme manen. Want dan dachten ze waarschijnlijk, die is sterk. Je moet weten dat een leeuw die gezond is, dat die echt een flinke bos manen kan laten groeien. En dat kan slinken als hij een rottijd heeft gehad. Dus denken ze, ik moet dat mannetje hebben. Mannetjes daarentegen denken van, oei, dat is er eentje met donkere, lange manen. Daarvan moet ik opletten. Ja. En dus gingen die mannetjes keer op keer systematisch die blonde leeuw gaan opzoeken. Mooi toch?
Oké, okay, ja, vooral het feit dat ze dat met plusje leeuwen uitgetest hebben. Ik vind het wonderbaarlijk. Je hebt zelf ook oog in oog gestaan met een echte leeuw.
Meermaals, ja. Ja. Het moment waarop het mij echt Spaans benauwd werd, om in de sfeer te blijven, was... Kijk, je kunt leeuwen oproepen. Als je leeuwen wil naar je toe halen, dan doe je dat...
Met het geluid van een krijsend varken.
Dat, daar komen ze
moet
op
je dat
af.
Dan zelf nadoen?
Nee. We hadden een...
Hoe komen jullie aan een bandje met het geluid van een krijsend
dat
varken?
Dat weet ik niet. Dat wil ik in het midden laten.
Ik wil het niet weten.
Maar je zet dus luidsprekers op de terreinwagen en dan laat je dat geluid over de savanne knallen. Leeuwen zijn opportunisten en als ze dat horen, denken ze van... Ah,
De hyena-honden hebben er een te pakken.
Voilà, of de hyena's hebben er een te pakken, of iemand anders. En wij kunnen dat afpakken.
Dat is ja? Simpel,
dus daar komen ze op af. En we wouden dus die twee mannetjes gaan zoeken. We waren alles in gereedheid aan het brengen. Boksen opzetten. En ik stond buiten de wagen, net zoals de cameraman.
Sigaretje te roken.
Een sms'je aan het sturen naar Ben Krabbe.
Dat is een problemenvraag.
Die wij vroeg of alles daar kids was. En, dus niemand was zich van enig kwaad bewust. Tot wij plotseling hoorden. En op nog geen 15 meter afstand van ons stonden twee mannetjesleeuwen. En ze waren ons aan het naderen. Nu, je moet weten, als dat gebeurt, dan moet je stokstijf blijven staan. Je moet proberen op te gaan in je omgeving.
Maar Chris, je hebt daar net verteld dat het de vrouwtjes zijn die jagen van een man.
Ja, maar je hebt ook mannetjescoalities die dus geen troep hebben. Vaak zijn ze met twee, soms met drie. En voor ze dan zo'n troep overnemen, zijn ze alleen natuurlijk. En dan moeten ze voor zichzelf
gaan. Ben de hitsige vrijgezellen.
Voilà. En wat mijn goede vriend Steve, die dus aan het stuur zat van die wagen, niet erbij had verteld, was dat hij af en toe vanop diezelfde terreinwagen die leeuwen eten had gegeven. Dus, dat is Pavlov, ze herkenden het geluid van zijn wagen en waren erop afgekomen met het idee van...
Af en toe daar is een journalist lekker aan de leeuwen.
En daar stonden dus een aantal lekkere Belgische jongens. En ik herinner mij dat moment zeer goed. Het werd me echt ijskoud in de knieën. En ik had er mij al zelf bij neergelegd van dit was het.
Oké. Okay.
Dit was het.
Ben was de laatste waarmee ik gecommuniceerd.
Op mijn begrafenis zal een sms voorgelezen worden.
Van Ben
Krabbe.
Ja, maar enfin, we zijn daardoor koelbloedig te blijven weggeraakt.
Ja. In je boek schrijf je, net als huiskatten hebben leeuwen niet graag dat je hen lang in de ogen kijkt.
Nee, dat vinden ze niet fijn.
Ik wist dat van katten niet.
Nee. Dat is een van de redenen waarom katten met honden niet overeenkomen. Een hond kijkt jou in de ogen. Een kat kan daar niet tegen. En een hond blijft dus de kat in de ogen kijken, waardoor er homeless komt.
Ja. Jij was bijna opgegeten door een leeuw. Er zijn ook mensen die naar Afrika gaan voor de jacht. Hè?
Ja,
voor de
ja,
mensen die dat graag zouden willen doen, er staan ook heel veel handige tips voor safari in jouw boek, zelfs met websites en al, waar je voor een prikje Afrikaanse dieren kan afknallen.
Ja, het is een triest feit. Dat heet canned hunting. Dat is jagen in blik, letterlijk. Dat er dus dieren worden gekweekt in Afrika alleen maar om ze te kunnen afknallen. Zo worden leeuwen gekweekt. Die zitten hun hele leven in een klein kooitje. Die worden, als ze klein zijn, worden ze bij de moeder weggehaald. Ze worden eerst gebruikt als fotoleeuw. Je kunt een welpje dan op je arm krijgen en dan nemen ze
een klein lief, schattig.
Een klein lief welpje. En dan nemen ze tegen een betaling een foto van jou. Dat geeft het voordeel dat die leeuw al min of meer gewoon is geraakt aan mensen. En wat doen ze dan met zo'n leeuw? Het kan verschillende kanten uit. Soms wordt die in een kooi gestoken en van op een afstand van 3 meter neergeknald.
Terwijl hij nog in die kooi zit.
Terwijl hij gewoon nog in die kooi zit.
Door een jager.
Door een
die daar aan
jager.
Een idioot eigenlijk, met een safarihoed.
Maar om er echt geld aan te verdienen, wordt er een soort van safari georganiseerd. Ja? En pas op, dat gebeurt dus met olifanten, met neushoorns, met alles wat bedreigd en mooi is. Je vertrekt dan op een safari voor een aantal dagen. Je betaalt gigantisch veel geld, laten we zeggen $200,000. En je gaat op zoek naar een leeuw. De eerste dagen vind je die leeuw natuurlijk niet, want hij zit in zijn kooi. Maar op de 5e of 6e dag wordt hij min of meer versuft, al is vrijgelaten. En kan de jager maar eens proberen
aan te leggen. We spreken af, we rijden met die dikke blanke naar ginder, kom achter
natuurlijk
met de leeuw en laat hem los.
Ja, en dan wordt hij natuurlijk nog niet afgeknald, want er valt nog 7 dagen geld aan die meneer te verdienen. Maar op de laatste dag wordt hij afgeknald. En in het geval het een kluns is, want de meeste van die rijke Amerikanen hebben natuurlijk nog nooit
Gejaagd,
staat er een echte jager naast die het dier echt neerknalt. Want een gewonde leeuw wil je niet achter je aan hebben. Er staat trouwens op YouTube een fantastisch filmpje van 4 zo'n klunzen die in een compound, hoe heet dat, een soort van perk staan, waarin een mannetjesleeuw rondloopt. En ze staan er alle 4 met een geweer. De eerste mist. De leeuw komt op hen af. En de ene probeert die leeuw te schieten en schiet recht naar zijn compaan. Mist die ook.
Gerechtigheid. Ja.
I am a cinematographer. And I walked away from New York City. And I walked away from everything that's good. And I walked away from everything I lean on, just to find this made out of wood, made out of wood.
Zo dadelijk paella eten. En Ivo Hermans, dat is, ik dacht u daarmee plezier te doen, maar achteraf denk ik van misschien is het niet zo verstandig geweest. Want
om een flamenco-kenner en liefhebber.
Ja, nee, maar ik heb het in uw boek gelezen dat het met paella een beetje is zoals met flamenco. Hè. Wat wij flamenco noemen is geen flamenco en wat wij paella noemen is ook geen paella.
Dat heet vast niet paella.
Ja, en zo is dat met heel veel zaken. Ja. Ik zie dat heel vaak, dat gerecht. Ja? En ik ben daar eigenlijk psychologisch van verzadigd. Maar als ik de schoonheid van uw opbouw en montage zie, dan ben ik onder een indruk. We gaan dat eens proberen.
Het ziet er goed uit, hè? Ondertussen praat ik verder met Chris Dussos. Wou ook bij een bordje... paella moet je zeggen, zeker? Ja. Niet, ja. Over Wild van Afrika. Een boek over zijn avonturen daar, over alle dieren. Ja, het is een beetje ongelegen, want ik zou het graag over de ontlasting van de neushoorn willen hebben.
Sorry, van de neushoorn of van het nijlpaard?
Ah, wel, je mag kiezen. Zij zijn allebei razend interessant.
Het nijlpaard lijkt me het interessantste.
Ja, die kende ik al van de natuurdocumentaires. Die gaat het water in. Die ontlast zich langs achter. Heeft hij zo'n helikopterstaartje waarmee hij trontzweert.
Waarmee
hij
stronddouches geeft.
Voilà, ik dacht altijd...
Ik heb dat eens zien gebeuren in de dierentuin in Antwerpen. Ja, gelukkig. Niet om mee te lachen. Ja.
Nee, moet je je dan bukken. Ja. Ja, maar ik dacht altijd, en ik meende dat ook in die documentaires gehoord hebben, dat territoriumafbakening is.
Maar je moet dan het nijlpaard goed kennen. Het nijlpaard is enkel territoriaal in het water. Eens een nijlpaard uit het water komt, is hij helemaal niet meer territoriaal. En ook uit het water geeft hij mesdouches. Dus de uitleg dat het afbakenen van het territorium is, klopt niet.
Is maar half juist, ja. Hij geeft dan mestouches ook aan collega's nijlpaarden.
Ja, die zich echt...
recht in hun gezicht eigenlijk.
In hun gezicht laten onder de stront...
te pulteren.
Ja, en een mogelijke uitleg zou zijn dat als ze dan naar de ontlasting van hun meerdere ruiken, hij niet meer geneigd zal zijn hen aan te vallen.
Een soort van onderwerping eigenlijk. Maar het gekke is dat omgekeerd ook gebeurt.
Omgekeerd gebeurt het ook.
De meerdere laat zich ook wel
De meerdere laat zich dan eigenlijk ook in een soort van brown shower, of hoe heet dat dan in het jargon... bedekken, ja.
Dus het is eigenlijk onbegrijpelijk gedrag.
Ze weten niet zo goed... maar ik zat toevallig gisteren in de Antwerpse Zoo. En inderdaad, ik zag dat een van de verzorgers daar met de hoge drukreiniger bezig was het verblijf van de nijlpaarden proper te maken. En dat moet dus echt elke dag gebeuren. En het heeft ook een zeer doordringende geur.
Want die scheiden dat echt onder.
Ja. Aangezien dat staartje alles ronddraait, valt het niet naar beneden zoals we dat gewoon zijn bij andere grote dieren, maar het hangt dus tot aan het plafond.
Nee, dan de neushoorn. Die doet dat tenminste veel properer.
Ja, die doet dat. En hij heeft een soort van... Hij en zij hebben een soort van openbare toiletten. Ze hebben dus een soort van toiletten.
Mesthoop.
Mesthopen. Waar ze hun ding in doen en waar iedereen zijn ding in komt doen. Dat is eigenlijk een soort van Facebookpagina van stront.
Wacht. Ik probeer het te begrijpen.
Ja. Dus waarop ze eigenlijk... Ze laten hun mest daar liggen. En uit de mest kan een neushoorn, of het nu een mannetje of een vrouwtje is, afleiden van... Hier was deze neushoorn.
Waar zit de knop? Vind ik leuk.
Het gaat zo ver dat zo'n neushoorn, als hij daar zijn gevoeg op gaat doen... Eerst gaat hij met zijn hoorn een beetje in de mest van zichzelf en van de andere vroeten. Dan doet hij zijn ding erop. En dan gaat hij zijn eigen mest een beetje plat trappen met de voorpoten. Zodanig, wanneer hij verder gaat... Dat hij zijn mestgeur meeneemt. En andere neushoorns kunnen weten van... Oeh, dit is de grens van zijn territorium.
Nou, daar wel territoriaal. Nou,
ja. Er is met ontlasting van alles mogelijk.
Ja, een heel mooi woord dat ik niet kende is retromingent.
Ik wou er naar vragen. Ja. Het is een prachtwoord.
Het is een prachtig woord.
Het betekent...
Het vermogen om achterwaarts te plassen. En dat hebben alle katachtigen.
En hoe noem je dat?
Retromingent.
Ja, jij kan dat niet. Ik hoop dat jij niet retromingent bent.
Er staan foto's in van de leeuwenpenis die dus naar achteren wijst. En dat komt omdat leeuwen heel vaak sproeien.
Plassen dus.
Plassen, ja, maar niet... Nee, want plassen zou veronderstellen dat ze eigenlijk de blaas leeg
maken. Ah, nee, zo een beetje plassen.
Een aantal geurvlaggen zetten. Dat doen leeuwen, dat doen jachtluipaarden bijvoorbeeld. Maar neushoorns doen het ook. Die hebben ook een penis die naar achteren werkt.
En omdat het voor een neushoorn niet simpel is om zijn poot op te heffen...
Is dat een prachtige evolutie. Ja. Hij moet gewoon blijven rechtstaan. Ja. En je ziet het ze ook vanuit de verte doen. Het valt bijna zelfs te voorspellen wanneer ze het gaan doen. Je kunt met een verrekijker een groep neushoorns in de gaten houden. En dan zie je wanneer ze een beetje beginnen te vertragen van... Oh, het komt en ja. Hop, daar is het.
Kijk, dat vind ik dus niet mooi van biologen en journalisten. Hè? Dat is de intimiteit van dat dier. Een beetje zitten te wachten tot...
Ja, maar kijk, de reden waarom ik dit boek ook heb geschreven... is omdat je kunt naar een dier kijken als een uil op een zieke koe. Veel mensen gaan op safari en zitten dan zonder enige kennis naar zo'n dier te kijken. Als je nu naar neushoorns kijkt die voorbij wandelen, dan kun je zeggen van, neushoorns.
Retromingent.
Maar als je weet wat retromingent is, dan kan je plotseling zien van, langs de achterkant komt daar precies een beetje vloeistof uit.
Ja. De zebra, ook heel interessant. Mm-hmm. Waarom heeft die strepen?
Daar zijn heel veel verklaringen voor en... Om meteen te antwoorden, we weten het niet. Hè? Een van de verklaringen...
Oh, ik wou zo'n mooi lijstje overlopen. Zullen we het eens kort doen?
Ja.
Ja, de leukste is natuurlijk mannetjes die zijn wit met zwarte strepen en vrouwtjes zwart met witte strepen.
Dat is een flauw
om te lachen. Ja. Ja, camouflage.
Camouflage.
Ja, je denkt, jammer raar, maar in een groene savanne of een beige savanne. Maar de roofdieren zijn kleurenblind.
De meeste roofdieren zijn kleurenblind en dus gaan die strepen over. Nog een verklaring is dat ze staan altijd in een groepje.
Ja. En zo'n roofdier...
En zo'n roofdier wil er één uitpikken. En als ze in een groepje staan, dan is het moeilijk om...
Beginnen die strepen te dansen.
Ja, dat begint te dansen en dan zie je niet echt... De
moeder- en kindherkenning zou ook...
Ja, dat zou ook een mogelijke verklaring zijn.
Hebben ze echt een unieke streepjes konen?
Ja, allemaal. En links en rechts zien ze er anders uit.
Ah, ja.
Dus zo'n kleine moet eigenlijk al een serieus geheugen hebben om die barcode van zijn moeder te kunnen lezen.
Zou dat in de supermarkt kunnen scannen, een zebra?
Ik denk dat de geur van de moeder belangrijker is.
Het allermooiste en vreemd genoeg de meest plausibele is de allergekste ook.
Dat is de verklaring over de eigen airconditioning. Zwart en wit trekken respectievelijk zon aan en stoten zon af. Dus boven het ene krijg je een hoge drukgebiedje en boven het andere een lage drukgebiedje.
Die zwarte strepen die worden warm en dan warmt de lucht op, dan begint die te stijgen.
En daartussen krijg je dus windcirculatie, turbulentie. Ja. En de zebra zou dus zo voor zijn eigen afkoeling zorgen.
Ja, maar ook dat, als we eerlijk zijn... Ja. Weten we niet zeker.
Nee. Er is ook een uitleg dat de tsetsevlieg zou verwarren. En daar hebben ze echt proeven over gedaan. Alweer met volwassen plussen dieren. En ook de conclusies daar waren nietszeggend.
Nee, oké. Okay. Maar gelukkig staan er ook wel veel niet-nietszeggende dingen in jouw boek. Ja. Wild van Afrika van Christus Joshua.
Dank u. See you.
because you had your shades down low. You thought there wouldn't be no clue. Yeah. I got his name, I know his game. His double O, you know who. Oh, and I spy for the FBI.
I spy for the FBI.
I spy, baby, for the FBI.
I spy for the FBI.
I got the facts in the file. Baby, I don't have to guess.
Was stop, 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 stop. Hij zit hier ondertussen foto's van olifantenpenissen te tonen aan Lisa de Bode naast hem aan tafel. En te vertellen dat ze dat ook als vliegenmepper... Zullen we het daar straks over hebben? Straks ja. op radio1.be op de website. Laten we nog even.